Wanneer je leert, dan zijn er verschillende vormen van leren. Het eerste is het ervaringsleren. Je doet dingen, je beleeft dingen die je onthoudt, daardoor ontstaat een leerproces. Wanneer dat leerproces zich regelmatig herhaalt, dan weet je bepaalde dingen. Dat wil zeggen dat je instinctief en zonder verdere overweging meteen een keuze kunt maken. Daarnaast bestaat het leerproces dat je dus hebt op school en dergelijke, het begint met huisgezin ook al, dat mag wel, dat mag niet, allerhand onredelijke dingen die dan later toch wel misschien aanvaardbaar lijken. In dit proces wordt eigenlijk het geheugen voorgesteld. In het geheugen komt een aantal feiten te berusten waar je je hele leven verder geen behoefte aan hebt. Je weet bijvoorbeeld hoe Karel de Kale geleefd heeft in welke tijd. En je weet ook van de slag bij Nieuwpoort. Er zijn tegenwoordig al kinderen die denken dat het bij Nieuwpoort is geweest. Maar eigenlijk kun je dat niet met de feiten correleren. Als je leert rekenen, dan is dat rekenen is een saai in feite wat theoretische geschiedenis. Totdat je voor bijvoorbeeld het kopen van iets moet rekenen. Wanneer iets functioneel wordt, dan hecht het zich als het ware in het automatisme dat ook in het geheugen zit. Je hebt een groot aantal factoren die je regelmatig nodig hebt. En die zijn ook onmiddellijk toegankelijk. Daarnaast heb je natuurlijk een aantal herinneringen die niet onmiddellijk toegankelijk zijn, maar die bijvoorbeeld associatief naar voren komen. Iemand vertelt u een mop en dan over datzelfde onderwerp herinnert u zich ineens een andere mop waar u misschien jaren aan gedacht hebt. Aangezien lang haar en baren modern zijn, hou me te goede, misschien wel kan ik achter, maar zou je kunnen zeggen, dus dat is weer een zeer moderne mop erbij. Je associeert omdat het geheugen aanspreekt op een aantal begrippen waarover het gegevens bevat. Het reproduceert die gegevens, zodat je naast de ingekomen waarde ook de herinneringswaarde kunt stellen. Een herinnering is dus als zodanig een proces dat we eigenlijk steeds nodig hebben. Wanneer u een verkeersweg oversteekt, dan komen er een paar auto's aan. Dan heeft u op grond van ervaring leren afschatten wat is de snelheid, wat is mijn bewegingssnelheid, kan ik oversteken of niet. En wanneer u dat doet, dan blijkt ook steeds weer dat u dat redelijk juist hebt geschat. Maar het proces daarbij is uitermate ingewikkeld. Het voltrekt zich buiten uw direct bewustzijn. Maar in het geheugen zijn de gegevens aanwezig. We hebben hier te maken met een soort computerfunctie. Het probleem wordt ingevoerd en het antwoord komt eruit zonder dat u de tussenliggende trappen kunt volgen. En dat gaat met een betrekkelijk grote snelheid. Je kunt in ongeveer een tiende seconde een beslissing nemen op grond van ongeveer 20 binnenkomende gegevens mits voldoende geheugenwaarde aanwezig is. En de conclusie is dan niet een bewuste, ze is eenvoudig een beslissing, iets wat naar buiten komt. Je zou kunnen zeggen, die geheugenwaarde is dus ook weten ergens. Maar helaas, er zijn ook een heleboel dingen die we, nou ja, liever niet weten. Wel, er zijn bijvoorbeeld een hele hoop mensen die dingen hebben gedaan in hun leven waar ze zich over schamen, die vergeten ze dan ook. Vergeten kan voorkomen uit de onbelangrijkheid van het feit, of ze kan voorkomen uit een sterke emotionele betrokkenheid bij het feit. In beide gevallen wordt de herinnering op de achtergrond geplaatst, we noemen dat dan verdrongen. En daar speelt dan, ja, als ik vervelend ben, dan zeg ik maar. Hè? Ja, misschien zo vroeg in het begin nog niet, maar u mocht het later ook zeggen. Dus, je hebt iets gedaan, dat wordt verdrongen. Maar het blijft wel in het onderbewustzijn. En nu het eigenaardige. In de beslissingsprocessen speelt het verdrongen deel van het geheugen wel degelijk een rol. Al die vergeten kleine feiten, al die emotioneel onaanvaardbare herinneringen, spelen mee een rol in de eindconclusie. En dat is iets waar heel veel mensen natuurlijk geen raad mee weten. Vandaar dat je psychiaters hebt, vroeger had je de oorbiecht en voor die tijd ook een baarbiecht, ook een vorm van psychiatrie. En tegenwoordig heb je dan de mensen die je laten vertellen en laten associëren tot ze er uiteindelijk achter komen op welk gebied je wel herinneringen hebt, maar niet naar voren kunt brengen. En wanneer het dan eenmaal in het openbaar wordt gebracht, nou ja, dan kun je er beter mee leven. Dan weet je waar die factor vandaan komt en kun je ze dus bij bewuste beslissing incalculeren. Anders kun je dat niet. Het zou meer dan voldoende zijn wanneer al deze dingen zuiver, ja, zeg maar een biomechanische opslag, nou nee, een bio-elektrische opslag is misschien nog het beste. Het is namelijk hetzelfde waterheid, maar was vastgelegd, maar er is meer. U bent een persoonlijkheid. Die persoonlijkheid heeft vroeger in andere vormen bestaan. Hoeft u van mij niet aanvaarden, later komt u er vanzelf achter en tot die tijd doet het er niet toe. U bent vandaag uzelf. En als u nog maar eerst goed uzelf bent vandaag, dan zullen we morgen wel zien wat er nog van terecht komt. Ja? Maar je krijgt dan te maken met herinneringen van bijvoorbeeld een vorige incarnatie. In die incarnaties spelen eigenlijk alleen maar dingen een rol, tenminste voor het heden, die sterk emotioneel zijn. Bijvoorbeeld het ogenblik van je sterven. Voor de meeste mensen zeer emotioneel gebeuren. Dat wordt herinnerd, zeker wanneer dat nog gepaard is gegaan met pijn, met angst, met haat. Ja, in het heden kan dat invloed hebben. En nu krijgen we dus iets eigenaardigs. Er is een geestelijk bewustzijn. Dat geestelijk bewustzijn is niet in staat om het herinneringsbeeld als zodanig toegankelijk in de hersenen in te leggen. Daarvoor zijn de signalen namelijk te zwak. Maar het kan wel de emotionele reactie vastleggen. En dan blijkt dat iemand watervrees heeft, omdat hij één of twee incarnaties geleden verdronken is, nadat hij eerst urenlang heeft rondgezwommen, totdat er een haai kwam die zei, hoera, er is de lunch. Of iemand is ontzettend bang voor vuur en vlammen, of voelt zich daartoe juist aangetrokken. Nou, het kan iemand zijn die door de inquisitie is verbrand of zo. Ja. En ja, er zijn die mensen bij die sublimeren dat, die worden een brandweerman. Ja, brandweervrouw mag tegenwoordig ook. Of op een andere manier gaan ze met vuur werken, worden vuurwerkmaker, iets dergelijks. Anderen die kunnen dat helemaal niet hebben en die zijn doodgewoon bang voor elk vlammetje wat ze zien. Elk open vlammetje. Wanneer je dat probeert terug te brengen, dan moet je graven in het aller zwakste deel eigenlijk van het herinneringsvermogen. Dat kun je dan onder hypnose doen. Bij hypnose kun je een groot aantal factoren suggestief uitschakelen. En wat dan overblijft, drijft dus als vanzelf meer naar voren. Ja, hoe moet ik het zeggen? Als u bij een autoweg zit, dan gaan steeds auto's langs, hoor je geen vogel en geen krekel. Maar ineens blijven die auto's weg en ineens hoort u het gezoem van de muggen, u hoort ergens een bij, u hoort een krekel, u hoort een aantal vogels. Ineens is het een andere wereld. Wanneer je dus de inkomende signalen onderdrukt, die erg belangrijk zijn, en de overheersende herinneringsbeelden, dan blijven er die vage herinneringsbeelden over. Maar die vage herinneringsbeelden kun je dus allerhande indrukken reconstrueren die normaal in het geheugen niet toegankelijk zijn. Men gebruikt dat dus bij zogenaamde reïncarnatiezittingen, weet u wel. Nou ja, dat mag voor mij hoor. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Alleen, wat heb je eraan als je weet dat je vroeger in jouw klas bent geweest en dat je in dit leven katrein moet spelen of omgekeerd. Maar het kan in een andere zin erg belangrijk zijn. Om je een voorbeeld te geven, het is in de Verenigde Staten gebeurd, in Denver, was een moord gepleegd. De twee personen die dat hadden bijgewoond, waren in shock. En daarna konden ze zich werkelijk niet herinneren. Men heeft het toen onder hypnose gebracht, heeft daar allerhande suggesties aan toegevoegd, en heeft ze toen laten beschrijven wat er precies gebeurd was. Het bleek dat er zelfs een redelijke persoonsbeschrijving van de dader uit voortkwam, plus een reeks omstandigheden waardoor die dader kon worden gepakt. Hier blijkt dus dat het geheugen wel degelijk veel meer bevat dan je denkt. Leren is een proces dat eigenlijk normaal is voor ons allemaal. U denkt dat misschien niet, maar je leert bijvoorbeeld alleen door te kijken. Je constateert dingen. Wanneer je weer gelijksoortige dingen constateert, ben je geneigd om aan te nemen dat een gelijksoortige reeks gebeurtenissen daarmee verbonden is. Dat is dus een systeem eigenlijk. En die volpomping van de herinnering, die ze hier leren noemen, is uiteindelijk niets anders dan het verschaffen van een referentiekader. Je geeft de mensen een aantal stellingen en veronderstellingen mee, en misschien ook feiten, die ze zelf nog niet beleefd hebben, nog niet geheel kunnen controleren. Maar wanneer er nu een soort gelijke situatie ontstaat, dan herkennen zij een gelijkenis. Dan associëren zij, door de associatie, kunnen ze als het ware het geleerde toepassen. Dat is een van de dingen die de meeste mensen niet weten. Ze denken leren op zichzelf of kennis bezitten op zichzelf is voldoende. Dat is niet waar. Leren heeft alleen zin in zoverre het geleerde ook toepasbaar is. Klinkt misschien rot, maar vooral theoretisch op de wereld. Maar als je ziet wat ze soms om de zaken terecht brengen, dan geloof ik toch dat mijn gelijk wel klinkt. Je moet toepassen. Weten is niets anders dan een toepassen waardoor emotionele en andere beelden uit het geheugen worden geprojecteerd op een huidige situatie. Het weten in zichzelf is dus grotendeels een onbewuste reactie. Laat me nu een heel eenvoudig voorbeeld geven. Een professor heeft zijn leven lang gewerkt. Hij is bezig geweest met de ene stelling naar de andere. En zijn hele reputatie heeft hij opgebouwd op zijn originele wijze om dus bepaalde formules en stellingen te brengen. Nu komt er iemand anders die zegt, ja, maar dat is niet waar. Wat weet die professor dan onmiddellijk? Dat het niet juist is. Wanneer hij gaat onderzoeken, dan weet hij dat hij naar fouten moet speuren. Hij weet niet dat hij moet kijken naar hetgeen er juist is. Want het weten is emotioneel bepaald. De persoonlijkheidsvoorstelling, de persoonlijkheidsinhoud, zegt, dit moet onjuist zijn. En in andere gevallen, dit moet juist zijn. We krijgen te maken met mensen die op zichzelf heel eerlijk zijn. En die allerhande gegevens en ervaringen inpassen om iets te bewijzen, zoals ze denken. Terwijl ze in feite geen bewijs leveren. Maar ze hebben een zekerheid die mee emotioneel bepaald wordt en zijn niet in staat om het tegendeel ook maar in ogenschouw te nemen. Neem bepaalde geloven. Geloof is een weten dat niet berust op bewijsbare of aantoonbare feiten. Maar een geloof kan een zekerheid zijn. Die zekerheid is emotioneel bepaald. Misschien door je gevoel van afhankelijkheid, je gevoel van onvolkomenheid, je behoefte aan een machtige bescherming, of wat dan ook. Misschien wel het idee dat jij zult voortleven, dat de rest lekker doodgaat. Dat komt ook voor. Kijk, een dergelijk geloof is niet in staat argumenten te verwerken die niet in overeenstemming zijn met dit aangevoelde weten, dit geloof. En waarom? Omdat het weten in feite mee bepaald wordt door het geheel van het onderbewustzijn. En het geheel van het onderbewustzijn elke factor eenvoudig uitschakelt die niet strookt bij het ik-beeld, bij het persoonlijkheidstoestand. Tot zover nog steeds de pijn, hè? Maar volgens mij. Iets op te merken of te vragen, meent u dat ik ongelijk heb, kunt u op het ogenblik eventjes uit de voet als u wilt. Juist, laat ik hopen dat deze stilte een compliment is. We gaan nu nog een stapje verder. Je bent ook geest. Nu is geestelijk bestaan iets wat je niet kunt omschrijven in stoffelijke termen. Kunt u zich voorstellen wat het is om te leven als zuivere energie? Dat kun je eenvoudig niet. Alleen maar om te denken dat je 360 graden visie hebt, is voor mensen wel heel moeilijk. Er zijn nog veel meer dingen die een geest dan wel heeft, maar alleen ten aanzien van zijn eigen wereld. Die geest heeft wel degelijk ook intenties. En nu kunt u me geloven of niet, maar wanneer een geest in een lichaam terechtkomt, dan zit daar voor die geest een bepaalde bedoeling bij. Misschien is het alleen maar om los te komen van het onstoffelijke bestaan. Maar het kan heel goed zijn dat zo iemand juist een probleem probeert op te lossen. Dat wil dan zeggen dat het geheel van uw denken, van uw leerproces, mee bepaald wordt door deze intentie. De mensen zeggen wel eens, nou ja, het is een noodlot. Dat is in zekere zin waar. Want je bent geprogrammeerd om bepaalde gegevens te verwerken, om andere gegevens bij voorkeur nadruk te geven. Dan wil ik helemaal niet zeggen dat je veel hoeft te verwerken, maar alleen maar wanneer je steeds weer geneigd bent in één bepaalde richting te kiezen, dan zul je daardoor je vrijheid van leven eigenlijk aanmerkelijk beperken. Deze beperking van vrijheid is aanwezig. Maar er is geen geheugen waarin deze waarheid is vastgelegd. Dat is heel typerend. Mensen kunnen zich soms voor zijn incarnaties herinneren. Maar het tussenliggende bestaan, het geestelijk bestaan, daar is eigenlijk niets van over. Hoogstens een flits van licht of iets dergelijks, maar meer zien ze niet. Dus begrijpelijk, er zijn namelijk geen referenties aanwezig waardoor je het kunt uitdrukken. Er is een zodanig verschil tussen het geestelijke bestaan, de waarde daarin, en het stoffelijke bestaan, dat je eigenlijk niet meer in staat bent om gelijkenissen te vinden die volledig juist zijn. En daardoor ben je geneigd om dat geestelijke element dan maar helemaal uit te schakelen. Maar neem me niet kwalijk. U weet wat ik over geloof heb gezegd. Dus ook zo'n onbestemd iets. Deze geprogrammeerde keuze in een bepaalde richting, die werkt ook door. En aan de hand van hetgeen u geleerd hebt, meent u dan dingen te weten die misschien zelfs onjuist zijn, maar die u in uw beleving wel richten op datgene wat voor uw geest belangrijk was. Rotstreek eigenlijk. Ja. Nou, dat is waar, hoor. Kijk, en dan zitten we ook aan de vraag, waarom vergeten we zoveel? Hè? In de eerste plaats moet u rekening mee houden. Het geheugen bestaat uit een aantal grote cellen die een meervoudige doorlaatbaarheid hebben, zelfs in verschillende richtingen. Om die cellen te laten functioneren, is er iets nodig wat je, ja, zeg maar elektriciteit kunt noemen. Het is in feite een pulsbeweging, maar dat kun je helemaal niet meer duidelijk maken. Hierdoor kunnen die cellen elkaar dus als het ware aanstoten en zo een keten van gegevens tot stand brengen. Wanneer je één woord zegt, dan moet je eens nagaan wat er in dat klankherinneringscentrum alleen al gebeurt. Wanneer je dat woord zegt, wordt het mentale begrip omgezet eerst in een woordbegrip. Woorddenken is voor de meeste mensen normaal. Daarna echter wordt het geheel in afzonderlijke klanken doorgegeven, door het hoofd. En daardoor spreekt u. En als je dus je mond voorbij praat, dan werken je hersens veel sneller dan eigenlijk goed is voor je status op aarde. Ja. In sommige gevallen kan het ook zijn door verdoven, hoor. Ze zeggen wel eens, dronken lieden en kinderen spreken de waarheid. Dat is begrijpelijk. Kinderen hebben nog niet genoeg geleerd wat wel en wat niet kan. En dronken mensen hebben het tijdelijk vergeten. Ja, zo gaat dat. Maar we kunnen natuurlijk een groot aantal gegevens opnemen waar we eigenlijk helemaal niets aan hebben. We hebben de bekendste voorbeelden, die staat van etalage. Bewust hebt u maar één ding gezien, voor de dames, dat al te gekke shirtje, en voor de heren misschien die schitterende boormachine. Misschien hebt u de prijs er ook nog bij gezien. Emotioneel misschien ook, omdat het dan echt niet kan. Maar u hebt al het andere waargenomen. Enige tijd nadien bent u nog in staat, onder invloed of onder pressie, een groot aantal van de andere in zo'n etalage aanwezige voorwerpen op te sommen. En zeer waarschijnlijk bij een aantal daarvan ook nog de prijs te geven. Redelijk juist. Maar wanneer dat een jaar verder is, ja, u heeft zoveel van die dingen gekregen, dan ontstaat er een uitfiltering. Zwakke delen van het geheugen die op geen allerlei wijze emotioneel versterkt zijn, hebben de neiging na verloop van tijd te verdwijnen. In het herinneringsvermogen vindt dus een selectieproces plaats. Dat kunt u misschien het beste zien wanneer u te maken krijgt met oudere mensen. Ja, niet dat die hier aanwezig zijn natuurlijk, maar je zou er tegenaan kunnen lopen. Nou, dat zijn van die mensen die altijd weer hetzelfde verhaal beginnen te vertellen over hun tijd. Die altijd weer dezelfde spreuken aanhalen. En terwijl ze in het heden heel weinig opschijnen te kunnen nemen, juist die dingen voortdurend en met grote luciditeit naar voren weten te brengen. Nou, dat is heel begrijpelijk. Kijk eens, dit zijn emotionele herinneringen. Waarom de emotie erbij kwam, kun je jezelf misschien niet meer verklaren na zoveel tijd. Maar al die herinneringen hebben met een gevoelsmatig betrokken zijn te maken. Daardoor blijven ze aanwezig. Naarmate er minder wordt geregistreerd van de directe indrukken, en dus de onmiddellijke aanvulling van het geheugen afneemt, worden die indrukken sterker. Daardoor gaan ze domineren. En dan kun je uiteindelijk te maken krijgen met iemand die altijd weer met precies hetzelfde verhaal begint en misschien het u verteld hebbende even zwijgt en vergeet dat hij het verteld heeft en nog een keer opnieuw begint. Die mensen doen me altijd denken aan een grammofoon die repeteert zonder dat er een rem op zit. Dat is erg vervelend. Maar voor zo'n mens is dat een soort bewijs van hetgeen hij is. In het geheugen worden dus onbelangrijke dingen uitgefilterd. Maar die uitfiltering is niet aan de hand van de openlijke belangrijkheid van de dingen. En dat is iets waar een mens moeilijk mee klaarkomt, omdat hij denkt, mijn wereld zoals die bestaat, dat is toch het belangrijkste voor mij op zo'n ding. Maar de werkelijkheid is dat zijn eigen persoon en zijn persoonsvoorstelling en al wat ermee samenhangt veel belangrijker is dan de wereld. En een tweede punt is dat de mens weliswaar de gegevens van zijn wereld in een meer objectieve of semi-objectieve wijze kan verwerven, maar dat hij alleen zeer subjectief en vanuit zichzelf deze kan opnemen. De wereld die dus in je geheugen staat, is een wereld die je eigen persoonlijkheid van deel weergeeft. En op het ogenblik dat gegevens voor die persoonlijkheidsvisie niet belangrijk zijn, is de kans groot dat ze verslappen en langzaam verdwijnen. Dan is er verder nog een kwestie, ja, ik hoop niet dat ik u zoveel, maar een geheugen moet ook getraind worden. Je dingen herinneren, dat is eigenlijk iets, dat vraagt aandacht, een zekere concentratie. En het verhaal, hoe heet het ook weer, Oya Kim van Kipling, ik weet niet of u het kent, de grote weg door India gaat het hoofdzakelijk over een beetje stuurmatig weg. Daar komt dus een man in voer die spionnen traint. En dat doet hij onder meer door hem een laadje te laten zien waarin een aantal edelstenen, een half edelsteen. Ze mogen daar een aantal seconden naar kijken, daarna wordt het toegedekt. En dan gaat het erom dat ze onthouden niet alleen wat er is, maar als het even kan ook nog waar het was. Dus de onderlinge relatie. Dat klinkt erg leuk, het is een leuk spelletje bijvoorbeeld voor de aankomende padvindertjes en zo. Maar wanneer je dat regelmatig doet, dan raak je daar gewend om dus in één oogopslag een beeld in je op te nemen. Je dat beeld te herinneren, dat je dan later je weer voor ogen kunt stellen en daarna kunt ontleden. Dus een van de bekende kunstjes die bepaalde geheugenartiesten laten zien, die laten u uit een krant of uit een telefoonboek of wat, laten ze u willekeurig een blad kiezen, ze kijken er even naar, en dan mocht u vragen, wat is de advertentie, de zevende van onderaf in de vijfde kolom. En dan denken ze even, en dan geven ze compleet met antwoord, er staat nummer erbij en af. Zeg, hoe kan dat? Deze mensen hebben zich erop getraind om een visuele waarneming enige tijd zodanig sterk te behouden dat ze deze als het ware voor zichzelf kunnen herhalen. Er zijn ook mensen die door de natuur begaafd meestal in staat zijn om dat met zeer vele dingen te doen. Dat zijn de mensen waarvan men zegt ze hebben een fotografisch geheugen. Wanneer die een boek lezen, dan kunnen ze precies vertellen wat erin staat. Maar wanneer u vraagt wat staat er op die en die bladzijde daar en daar, denkt u even, oh ja, dat is nog dat. Die hebben dus dat vermogen. Overigens zeer gezocht op het ogenblik bij spionagediensten. Technische spionage is namelijk het belangrijkste ogenblik. Hier hebben we te maken met een scholing. Ook wanneer de gave aanwezig is, moet ze ontwikkeld worden. En dit betekent dat je door je wil in staat bent functies van het geheugen, als het ware, te beïnvloeden. Je kunt je bepaalde dingen imprenten door het te willen. Maar je kunt ook bepaalde herinneringen uitwissen door het te willen. En daardoor is ook het vergeetpatroon vaak bepaald. Er zijn mensen die bepaalde dingen gewoon weer niet willen herinneren, willen ze niet weten. En dan lijkt het misschien of dat nog wel ergens aanwezig blijft. Maar zodra er een bewuste drang tot vergeten aanwezig is, kun je het zelfs helemaal uitblussen. Dat is een aspect wat je in de psychiatrie wel tegenkomt. Voornamelijk in de gerechtelijke psychiatrie. Waar blijkt dat mensen dingen hebben gedaan die zich met de beste wil van de wereld, zelfs onder hypnose, niet kunnen herinneren. Hier is een bewuste verwerping opgetreden, emotioneel of misschien zelfs rationeel, die zodanig intens was dat de indruk in de geheugencellen eenvoudig werd gewist. En dan hebben we weer een punt erbij, dacht ik. We hebben dus in het leerproces niet alleen maar te maken met de ervaringen die we opdoen en de geheugengegevens waardoor we een kader hebben waarbinnen we onze belevingen dus verder kunnen begrijpen. Maar we hebben daarnaast te maken met een herinneringsvermogen dat ook door de geest wordt beïnvloed van deel. Dat beïnvloed kan worden door vroegere levens voor een deel. Maar waarbij het mogelijk is door een bewuste intense concentratie ofwel de functie van het geheugen te verscherpen en dus indrukken bijzonder intens vast te leggen, dan wel zelfs betrekkelijk intense indrukken geheel of grotendeels door een wilsakte te wissen. En dan staan we dus voor het feit dat selectief vergeten een proces kan zijn dat door onszelf wordt gewenst. Iets wat we werkelijk willen. Emotioneel, misschien bewust. Wanneer wij onszelf scholen om op deze manier gebruik te maken van het geheugen, dan kunnen we niet alleen alle gegevens behouden die we belangrijk vinden, een betrekkelijk intens en makkelijk dus terug te vinden. Maar aan de andere kant kunnen we ook de dingen die we niet belangrijk vinden, bewust wissen. Dat is een heel belangrijke factor. In het geheugen van de mens, in het stoffelijk geheugen dus, wordt op het ogenblik ongeveer de helft van de capaciteit bij zeer intelligente mensen en bij anderen tussen de 20% en 40% van de capaciteit gebruikt. Dat wil zeggen dat je dus veel meer cellen kunt gebruiken om bepaalde herinneringscentra te intensiveren en te vergroten dan je in feite doet. Maar er zou een ogenblik kunnen komen dat je alle beschikbare cellen met gegevens hebt geladen. Dan kun je dus niets meer opnemen. En dan is de enige oplossing wissen. Een probleem dat op het ogenblik nog een rol speelt. Er zijn mensen die denken, ik wou dat het eeuwige leven had. Ik weet niet waarom hoor. Op aarde het eeuwige leven lijkt me een verschrikking. Ja, stel je voor 100.000 jaar belasting betalen alleen al. Huh? 100.000 jaar steeds maar dezelfde sommiteit om je heen zien gebeuren. Dat is toch niet leuk meer, hè? Maar goed. Stel dat je dus een zeer lange tijd zou kunnen leven. Bijvoorbeeld, dan moeten we een periode nemen die niet reëel is natuurlijk, maar zeg 1000 jaar. Wanneer ik kijk naar de huidige opname van herinneringsvermogen, zou iemand na ongeveer 400 tot 500 jaar niet meer tot het opnemen van verdere gegevens in staat zijn. En wat zou je dan nodig hebben? Een soort bezinningstrance misschien. En die zou wel enige week kunnen duren. Maar het eindresultaat zou zijn dat die man een hele hoop dingen vergeten is. Alles wat weer te pas komt in zijn verder bestaan, dat herleeft. Dat wordt dus weer beschikbaar. We kunnen een vergelijkbaar beeld zien beren die door een schok een volledig amnesieerd opgelopen. Die weten maar niks meer. Die moeten alles opnieuw leren. Meestal zelfs eten, drinken, netjes zijn en al die dingen meer. Maar ja, dat laatste dat is natuurlijk iets dat er zijn mensen die leren nooit. Zo iemand heeft vroeger bijvoorbeeld vreemde talen beheerd. Hij weet dat niet meer. Wanneer hij die talen hoort, verstaat hij ze niet meer. Maar wanneer hij begint iets van die taal te leren, dan leert hij dat vergelijkbaar ongeveer 50 keer, 10 tot 50 keer zo snel als iemand die voor de eerste keer mee begint. Dat is een bekend verschijnsel. Nou, datzelfde zou je dus krijgen bij zo iemand. Met andere woorden, de wissing van het geheugen bestaat niet in een volledig blank worden van de herinnering zelf, maar in een zodanige verzwakking van de daarin aanwezige signalen, dat ze eerst door nieuwe signalen versterkt moeten worden voordat ze weer tot de geheugenfunctie gaan behoren. Iemand die dus zo lang leeft, die komt op een ogenblik zover dat hij zegt, alles wat nu niet nuttig is, moet ik vergeten. En dan is hij betrekkelijk hulpeloos enige tijd. Maar kan daarna alles wat werkelijk belangrijk is, zich zeer snel weer eigen maken, en kan daardoor een zeer geïntegreerde persoonlijkheid zijn die volledig is aangepast aan zijn eigen toestand en problemen op het ogenblik. Het zijn allemaal dingen die reuze leuk zijn. Ik ben er bijna doorheen hoor. Dit voor degene die zich zorgen gaan maken van wat er nog lang aan blijven zitten.
Mediteren heeft het ook een
functie. Ja.
Het leegmaken van...
Het mediteren heeft in zoverre een functie dat je dus door het uitschakelen van alle problemen die je hebt voorkomt dat spanningen elkaar tegenwerken. En dat is nog een heel iets anders. Het heeft invloed op je levensprocessen bijvoorbeeld. Er is ook bijgeloof voor, maar je hebt twee levensstromen. En die zijn niet wetenschappelijk bewezen, maar helaas werken ze wel. En als ze dan met elkaar in strijd zijn, dan wordt door die strijd van beide cirkels maar onevenwichtig dus energie afgenomen. Het gevolg is dat je ziek en beroerd en slap voelt. Maar bij een meditatie kun je dus dat voorkomen. Dus punt 1. Punt 2. Wanneer de meditatie de mens in staat stelt tot een beleving. En let wel, ik zeg dus niet een bewuste beleving, maar een beleving, een ondergaan van datgene wat in het diepst van zijn wezen bestaat. Dan worden hierdoor alle factoren die daarmee samenhangen versterkt. De herinnering, zowel aan de meditatie als de geheugenfunctie onmiddellijk daarna, is dan sterker ingesteld op de eigen kern van de persoonlijkheid. Is dat voldoende? Dat kan ik wel. Nou, dan kom ik nog op het laatste stukje. Want er is nog iets over geheugen. Ik ben een geest. Dat zou ik niet zeggen. Maar ja, die body is niet van mij. Ik was ook veel mooier en veel slanker, maar daar heb ik nog niet over. Nou, je moet het, ja, je moet het maar nemen zoals het komt, hè. Als geest heb je ook je nadeel. Maar, dan moet je realiseren dat ik als geest een herinnering heb. Ik herinner mij een aantal dingen van mijn eigen bestaan. Niet alles, maar een aantal. Wanneer je probeert na te gaan wat het is, dan blijkt dat wanneer er ergens een sterke emotie verbonden is met een beweging, het beeld daarvan, ook in dat energiepatroon dat de geest in feite is, wordt vastgelegd. Het kan daarin dan lange tijd blijven bestaan. Er is dus ook een geestelijk geheugen. Daarnaast hebben we nog te maken met een genetisch geheugen, en dat moet ik er ook even bij halen. Bij voortplanting wordt weliswaar een zeer intricate celkern op een bepaalde wijze en anders enzovoort enzovoort. En die komen dan tot deling. Dat is binnen bij een huwelijk. Je begint je eenheid te voelen, maar het eerste wat er ontstaat is delen. En later wordt het kiezen of delen, maar dat merk je dan later wel. Oh, neemt u niet kwalijk, zijn mijn persoonlijke ervaringen die een rol spelen. Maar wanneer je goed realiseert dus eigenlijk dat de geest dit geheugen bezit, dan wordt ook duidelijk dat de geest een beeld heeft van die wereld door vergelijking van die emotioneel bepaalde indrukken die ze in zich nog heeft en datgene wat ze op aarde ziet. Ze kan haar indrukken van de wereld, en dat zijn ja ook weer grotendeels patronen, stralingspatronen, gedachtepatronen en zo, kan ze dus vergelijken met haar emotionele inhoud. Maar de reactie van een geest op de wereld is dus altijd een emotionele, met zelf niet uit te sluiten. Probeer te voorkomen, maar het lukt me niet. De herinneringen bepalen dus wel degelijk al datgene wat we zijn. Omdat het onze relatie met anderen, met de wereld, met de kosmos of de sfeer, als u wilt, in wezen bepaalt. Daarom zijn belevingen op aarde erg belangrijk. En is het erg belangrijk dat u leren niet ziet als iets wat losstaat van de feiten, maar eerder beschouwt als een middel om de feiten zo juist mogelijk te benaderen. Wanneer u dan ervaring opdoet en deze voor uw betekenis hebben, komen ze niet alleen in uw geheugen bijzonder goed tot uiting. U zult ze niet makkelijk vergeten, maar u zult daarnaast geestelijk een beeld krijgen waardoor u een juister of een meer omvattend contact kunt hebben met al het andere wat er om u heen bestaat. En als u het daar nog even gelaat, kan ik zeggen, vrienden, hebt u onmiddellijk vragen, kunt u ze stellen. Anders dan gaan we na de pauze verder. Ik zal kijken of ik zelf terug kan komen, tenzij u bezwaar hebt, hoor. U kunt een andere tijd ook aan mij niet schrijven. Maar
ik heb nog een vraag.
Mag dat?
Ja. U heeft juist een poging gedaan om het stoffelijke geheugen te omschrijven. U heeft gezegd biomechanisch, bio-elektronisch. Hoe zou u nou het geestelijk, het niet-stoffelijk geheugen omschrijven? Los van dat u al gezegd heeft, het is een energie.
Ja, het is heel erg moeilijk, omdat je kunt alleen in parallellen praten. Die parallellen zijn te delen onjuist. Maar stel je voor dat energie dus vaste lijnpatronen kan aannemen, zoals een kristal. Dat bepaalde delen dus altijd weer die structuur vertonen. Dat is dan het geheugen. Wanneer een aantal van die patronen aanrakingsvlak hebben, kunnen ze samen weer een grotere figuur maken. Een hexadron of iets dergelijks. Stel je maar iets voor. Die totale figuur, die kan dan weer aanspreken op een vergelijkbare figuur, ook wanneer de samenstelling daarvan een iets wat anders is. Het geheugen is dus een aantal, zeg maar, kristalachtige lijnstelsels in de kern van je eigen wezen. Je bent een energieveld dat ten aanzien van de omgeving zeer sterk is afgeschermd, maar door straling, zowel opnemen daarvan als het zenden ervan een communicatiemogelijkheid. Dat is de eenvoudigste parallel die je kan vinden. Het geheugen is dus een aantal van deze kristalachtige patronen die samen bovendien nog weer structuren en vormen kunnen aannemen waardoor een reactie mogelijk is op andere patronen die in hun geheel vergelijkbaar zijn, ook wanneer ze in hun structuur verschillen vertonen. En dan is het mogelijk zelfs om die verschillen te analyseren en hierdoor een soort leerproces in de geest door te maken. Is dat voldoende?
Ja, alleen er komt een nieuwe vraag bij me naar boven als ik wacht. Communiceert u ook met andere niet-stoffelijke wezens?
Het feit alleen dat ik zeg dat die straling ontvangt, de straling uitstaat, betekent dus reeds dat er een wisselwerking bestaat. Ja, wij communiceren met elkaar. En vooral wanneer u dus de communicatie wilt zien tussen wezens die nou ja, nog niet zo lang dood zijn, die nog een zuiver ik-beeld hebben, dan zou je dat voor kunnen stellen als een soort gesprek. Hè? Dat is gewoon mogelijk. Maar hoe verder je dus van dat vormbewustzijn afkomt, en hoe meer je dus de algemeen werkelijke beelden van het geestelijk bestaan gaat aanvaarden, hoe meer je eigenlijk komt tot een soort uitwisseling van inhouden. Dat gebeurt door een stralingspatroon, het heeft één nadeel. Je kunt dus nooit iets terughouden. Je kunt het patroon in zijn geheel uitzenden of niet uitzenden. Maar je kunt niet zeggen, maar dat stukje hou ik terug. Dat betekent dus dat een hoop politici heel veel moeite hebben om die vormloze wereld te brengen. Maar ja, goed. Ja, die mensen hadden al moeite met het achterste van hun tong nu, hè. Dus wat staat met het achterste van hun denken? Goed. Voldoen?
Een computer die heeft een geheugen en die kan computer programmeren. Een geheugenstel van de mens, wordt die eenmalig gebruikt of overschrijf ik dit dan de computer?
U kunt overschrijven met het signaal waarmee u overschrijft een mate van overeenstemming bezit met een zwakker signaal dat deze aanwezig was. Maar je kunt dus niet overschrijven met een absolute tegenstelling. Dat gaat niet. Met een totaal andere lijn. Dat gaat niet.
Vanuit het dogmatisch denken zie je dat daar vaak een beruchte schuld zonder besef aan gekoppeld is. Is dat eigenlijk het gevolg van het feit dat men angst heeft om te leren? En stopt dat in wezen de realiteit naar de leerproces?
Een beetje moeilijk te beantwoorden. Ik zou het zo willen zeggen. Het dogmatisch stellen van leerlingen is het gevolg van ja, wij zeggen ook mijn huis gebonden beetje met jou. En mensen noemen dat zomaar land. Een soort rivier voor pas overgegaan. Nou ja, dat bestaat inderdaad, omdat je dus aan vormen en vormen totaal tekort had. Maar pas wanneer je die kwijt begint te raken, begin je geestelijk gezien meer in te leven. Dus je moet wel bepaalde dingen vergeten, maar je mag nooit vergeten wat het leven heeft betekend in dat zogenaamde zomerland. Het is de vorm niet, die mag je vergeten. Maar wat er ontstaan is aan uitwisseling, aan samenwerking, aan vreugden en misschien ook aan behoefte om wat te doen of zo, dat is deel van jezelf, mag je niet vergeten. Want anders ben je niet meer. Te doen?
Ja, dat geldt in de beroemde nirwana-staat nu, dat juist ook door alles uitgericht wordt in positieve
zin. Nee, dat is een van de bekende vergissingen. Nirwana is het zending zijn. Waarbij je zelf niet bent, omdat je deel bent van alles en het overleven niet meer jezelf kent.
Hoe moet dat aan?
Ik ben niet uit. En onder ons gezegd, de zweven, het is niet eens van mij. Het is namelijk van een filosoof uit de tijd van afkijken geworden. Hij woonde in de Nijmegen, dat was dus ongeveer 700 jaar. Maar.
Kunt u nog iets meer zeggen over de twee tegengestelde levensstromen, welke wetenschappelijk niet bewezen zijn?
Nou ja, je hebt in je lichaam dus een bepaalde vorm van levenskracht die poseert. Voor een deel volgt je daarbij wel zenuwkanaal, maar niet volkomen reëel. In een ander geval gaat het ineens langs lymfepaad en zo. En in sommige gevallen is het de bloedsomloop eigenlijk die geschakeld wordt. Je kunt zeggen het is een soort energie. Omschrijven is moeilijk. Je zou het een soort lading kunnen noemen. En dat heeft dus de neiging om te poseren.
Die zijn met linkslanden, en we noemen die tegengesteld, dat de ene linksland en de andere rechtsland te beginnen. Ze ontmoeten elkaar in het midden. Hè? Op het punt in het midden kunnen ze elkaar stabiliseren. Maar wanneer er nu op een of andere manier een invloed is, en er speelt de straat die al een grote rol bij, ja, wat je de eerste laag genomen zit, zit in de body ook. Dus het is ook niet meer gezegd. Dan krijg je dus als vanzelf eigenlijk een situatie waarbij in plaats van elkaar te stabiliseren, ze elkaar uit het verband proberen te krijgen. En dat is dan het gebruik van energie. Dat zijn de tegenstelde stromen. En als u er een eigen beeld van wilt hebben, dan kunt u misschien het best nemen de twee levensstromingen zoals u die in de oude Chinese geneeskunde tegenkomt. Dat is bijna volledig.
Wordt de mogelijkheid tot leren, tot bewustwording ook versterkt en versneld, omdat tegenwoordig veel meer schriftelijke materiaal beschikbaar is, waardoor de leringen gemakkelijker verspreid worden? Kan men nu gemakkelijk in 10 levens afwerken waar men vroeger 30 voor nodig had?
Oh, lieve man, dat zeg je toch ontzettend verwarrend.
Nee, kijk, het is zo. Vroeger leerde je geestelijk belangrijke dingen, terwijl je stoffelijk in een traan ontwikkeling was. Nu leer je heel veel materieel interessante en belangrijke gegevens, maar je komt er bijna niet toe om ze volledig over te dragen naar datgene wat voor jou geestelijk belangrijk is. Anders gezegd, in deze tijd is het aantal feiten dat je opneemt zodanig groot dat je er niet meer toe komt om die te associëren met de werkelijkheid van je eigen leven.
De negatief.
Ja, ik heb een beetje een hekel aan het negatief en positief. Voor heel veel mensen zou je het negatief kunnen noemen. Maar voor degene die er bewust gebruik van maakt, door het geheel van zijn ervaringen, weten en beleven, dus voortdurend te verinnerlijken en innerlijk als het ware te beleven, zonder dat hij dat direct met belangrijkheid in de wereld in verband brengt, die zou dat juist vanuit die standpunt echt positief moeten beleven, want die heeft de kans dat ze eruit gaan. Alleen ja, hoeveel zijn er dan? Als we nou eens komen met 1 op 100.000, dan zijn we aardig op instappen. Dat zijn wel aardig op mensen hoor. Dus dat moet je wel waard. Maar aan de andere kant zou je zeggen, nou ja, die zielpoot allemaal. Die over hun computerbewijs te spreken vergeten dat ze nog niet voor 3 kunnen tellen in het rekenkoetsje. Daar hebben we medelijden mee, sorry. Ik zeg niet positief of negatief, maar ik zeg alleen, door de veelheid van feiten en kennis die beschikbaar zijn, wordt de neiging tot verinnerlijking en daardoor overdracht in de zin van werkelijk bewustzijn en persoonlijkheid in feite niet.
Heeft Sai Baba zijn vermogen tot materialisatie en dergelijke ergens of van iemand geleerd?
Nou, als je het tegenkomt, moet je maar staan.
Overigens, dergelijke vermogens leer je niet. Het zit ingebouwd. Het is hetzelfde als niet leren lopen. U zegt je leert lopen. Nee, in feite pas je aan de mogelijkheid en noodzaak om je op een bepaalde manier voor te bewegen. Juist met gaven ook. Als je gaven hebt en je wordt innerlijk wat volwassener, dan is het heel normaal dat je ze gaat gebruiken, omdat ze behoren tot wat je bent. Dan ontwikkel je mezelf al die gaten. De rest vraagt u mij van schrijfbaar.
De huidige wetenschappen moedigen geheugenkennis aan. Zou verandering hierin niet wenselijk zijn? En hoe zou dit moeten?
Ik ben mij er niet van bewust dat de wetenschappers dit aanmoedigen.
in algemene zin. Ik geloof dat ze wel uitgaan van het standpunt, hoe meer feitenmateriaal je in jezelf opslaat, hoe beter je bent. Maar dat komt alleen maar omdat je zelf een hoop feitenmateriaal hebt. Maar wat ze ermee doen, dat is alles behalve. Ik geloof dat de geheugen nadruk in de wetenschap en daarnaast de proces nadruk in de wetenschap over het algemeen een zeer slechte invloed heeft op de morele achtergrond, waardoor wetenschap pas betekenis kunt krijgen. Maar ja, mijn persoonlijke mening.
Als je als geest terugkeert naar de stof, neem je dan alle herinneringen mee of blijft er als het ware een stukje geestelijke energie achter waarmee je communiceert?
Ja, ik zal het maar vanuit mijn standpunt beantwoorden, misschien het duidelijkste. Je bestaat altijd als geest. Op het ogenblik dat je incarneert, stulp je in feite een soort polder van energie uit, die verbonden blijft met datgene wat je geestelijk bent, maar waarop je zodanig geconcentreerd bent, dat je voor je eigen wereldtijd niet aanspreekbaar bent.
Kan studie van de geschiedenis ons wezenlijk iets leren of slechts kennis verzamelen? Kent de geschiedenis een soort werkelijke vooruitgang?
Ik weet niet wat voor soort geschiedenis u bedoelt. De geschiedschrijving wordt zozeer bepaald door de behoefte tot een bepaalde benadering van het verleden in het heden, dat als gevolg daarvan alle geschiedenis in feite een vertekening is van de werkelijkheid. En ik geloof dat het bestuderen van een vertekening van de werkelijkheid zinloos is, tenzij je je bewust bent van die vertekening en dan komt tot algemene waarden die ook in het heden nog bestaan.
Je moet de Bijbel ook nog zeggen, heeft er ook al mee te maken, denk ik.
Ja, de Bijbel. Lieve mensen, ik wil niemand beledigen. Maar de Bijbel is het woord van God, zeggen ze weten. En dan vraag ik me alleen maar af, een zo almachtig en onwetende God zich zoveel tegenspraken binnen één werk kan veroorloven. Ik zou zeggen, het is een historie waarbij bepaalde profeten zienig zijn, maar anderen eigenlijk meer politici. Als je die Jeremiade goed gelezen hebt, 1 en 2, dan kom je tot de conclusie dat de man in feite bezig was met mystieke achtergronden natuurlijk, zoals tegenwoordig voor het vaderland en het welzijn en zo. Hè. Zo heeft hij het over God en de wil enzovoort. Maar het komt er gewoon op neer, jongens, stroop je mouw op. Want we moeten ons niet door een ander laten overrompelen, dat komt eigenlijk op neer. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, die Bijbel, bestudeer haar, maar probeer haar dan ook te bestuderen. Niet als iets waarvan elk woord waar is, maar als een zeer interessant en veelomvattend werk, waarin historische vertekeningen een rol spelen, en waarbij het erg belangrijk kan zijn voor het heden om te begrijpen hoe de mensen vroeger hebben gedaan. Daar kon je misschien verder mee. Maar over het algemeen heb ik, als ik hatelijk ben, dan doet u net of ik het niet gezegd heb. Selectief vergeten dan. Hè? Als ik zie hoeveel mensen bezig zijn met de Bijbel en het Nieuwe Testament als het woord Gods, en ik kijk dan wat de praxis is, in vergelijking tot datgene wat ze zeggen te lezen in die werk, dan lijkt het me zo'n nutteloos geval. Ja, dat is zeggen, ik zal werken en dan op je achterwerk gaan zitten om te wachten tot een ander begint. En dat vind ik geen reële benadering, sorry.
Is het weten van een mens essentieel of gradueel verschillend van het dier? Waar in de evolutie begint het zelfbewustzijn?
Ja, vermoedelijk bij het borsteldiertje. Weet wel, zo'n heel klein glazen lichaampje, dat heeft namelijk al een zelfbewustzijn. En het heeft zelfs een aantal instinkthandelingen. En de mens is nu geneigd aan te nemen dat omdat hij redeneert en zijn instincten soms sublimeert, maar over het algemeen meer rationaliseert, hij dus beter is dan alle anderen. Ik zeg u, dieren hebben een ik-bewustzijn dat met het uwe vergelijkbaar is. Ook wanneer hun leervermogen misschien minder is dan het uwe, en in sommige gevallen hun mogelijkheid ook mystiek en innerlijk bewustzijn minder is. In sommige, lang niet alle gevallen. Kat bijvoorbeeld is meer helderziend dan u, hond ook. Huh? Een paard heeft over het algemeen meer mathematisch vermogen dan de doorsnee leerling op de Nederlandse school. Dat komt niet tot uiting door de vorm, door allerhande andere factoren, dat ben ik niet weet, dat is het. Dan kun je dus niet zeggen dat mens is meer dan een dier, je kunt zeggen dat mens is anders dan een dier. En dan kun je zeggen, door mijn mens zijn, heb ik dus de mogelijkheid om niet alleen de dingen in mijzelf te weten of te beleven, maar om ze buiten op de proef te stellen. En het grote voordeel van het mens zijn is dat je door het mislukken van je proeven zou kunnen leren. Dat is gewoon nou ja. Nee.
Daar ligt dan misschien ook het enige verschil tussen mens en dier.
Waar zou het verschil moeten liggen? Ik vraag me wel eens af, weet je. Kijk, een dier heeft zijn eigen jachtterrein, zijn eigen gebied. Een mens heeft ook de neiging om dat voor zichzelf af te bakenen. Een dier leeft heel vaak in kudden, in roedels en dergelijke. Dito de mens. De gedragsregels binnen een kudde of een roedel worden mede bepaald en door de omgeving en door degenen die die kudde beheersen of die het roedel leiden. Bij de mensen constateer ik precies hetzelfde. Dieren bouwen hun eigen woningen. Het zijn misschien geen woningen vanuit menselijk standpunt, maar ze doen het toch maar. En soms heel erg kunstig, denk je van een wevelboom. Mensen bouwen huizen, goed. Dieren hebben onaangename persoonlijke kwaliteiten soms. Nou, bij mensen kom je die ook tegen, hoor. En zo kan ik doorgaan. Als je een vergelijking maakt, dan is het verschil zo klein. Zeker wanneer je rekening houdt dus met de kudde mentaliteit die gelijktijdig een gedragsbeheersing betekent. En die we bij wolven zien, maar ook bij reeën bijvoorbeeld. Die we zelfs zien in samenlevingen. Wanneer de koeders bijvoorbeeld samenleven met sluisvogels of zo, komt voor. Dan zie je dat dat allemaal onderling is. Er zijn zelfs dieren bij. Als ik daar naar kijk, dan denk ik, god ja, die daar zo stoer grazen, dat zijn de Hollanders. En die elke keer springen, dat zijn de Vlamingen. Ja, neem niet uit.
Misschien is er na de overgang een verschil, dat mensen dan meer terugblikken op hun leven met gevoel van verantwoordelijkheid voor hun daden en de dieren gelijk in een groepszin worden opgenomen.
Nee, ook dat is niet waar. Zelfs kakkerlakken leven nog persoonlijk voor. En dan niet eens kakkerlakken, hoewel je ziet zijn kleine, maar vaak verbliffend mooie witte geestjes. Hè? Witte stralentjes. Ja. Maar van een mens kun je wel zeggen dat hij dus een bewustere incarnatiekeuze kan doen, omdat hij in staat is in zichzelf een groter aantal gegevens op te slaan. En je kunt van een mens zeggen dat, wanneer hij een evenwichtige ontwikkeling heeft in zichzelf als geest, hij in staat is tot een veel grotere en omvattende uitwisseling met anderen te komen dan de meeste dieren die ik ken. Uitzondering misschien voor de walvis, voor enkele dolfijnsoorten te nemen. Daar blijf ik bij. Op aarde tenminste.
Voor de pauze kwam erfelijke overdracht ook even te sprake. Worden taal en abstract denken ook goed deels door de genen overgebracht? Worden het vermogen tot taalexpressie en abstract denken van de mens ook goed deels erfelijk overgebracht?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Niet het denken in zichzelf, maar het vermogen om dit denken gemakkelijker te ontwikkelen van je. Dat gebeurt dus wel. De erfelijke aanleg bepaalt dus mogelijkheden, maar niet de ontwikkeling ervan. Nou, dat is precies hetzelfde, ja. Nou, neem een horoscoop, hè? Neem een rondhoroscopie. En in uw horoscoop vandaag staat: kijk uit voor die blonde, want die is verraderlijk. Nou ja, je ziet misschien geen enkele blonde, hè? Maar goed, als je er een ziet, dan denk je: nou, ik zal uitkijken. Is dat reëel? In zekere zin. Er is een gevarenfactor op die dag waarschijnlijk, die voor gemiddeld een groot aantal mensen geldt. Ja. Eigenlijk zou ik per 10 dagen moeten berekenen, maar ja, goed. Nou ja, goed. Dan kun je dus zeggen, ja, er is wel wat aan, maar het betekent lang niet dat elke blonde die je tegenkomt verraderlijk is. Maar het betekent wel dat als je daar te veel rekening mee houdt, jij ten aanzien van die blonde zodanig reageert dat je kunt denken dat ze verraderlijk zijn geweest. Snap je wat ik bedoel?
Kan astrologische studie voortgezet worden aan gene zijde?
Ze kan wel worden voortgezet, maar wordt ze toch weer iets anders. U gaat gewoon uit van evenwichten, zeg maar, het zijn evenwichten hoofdzakelijk. Ik heb het straling bij. Maar als je gaat begrijpen, en dat doe je in de geest, dat elke planeet, elke ster een soort ziel heeft. Dus een eigen persoonlijke werking en uitstraling, dan ga je dat heel anders begrijpen. En dan kun je begrijpen waarom vanuit het standpunt van iemand die leeft binnen het zonnestelsel, bepaalde sterren bijvoorbeeld slecht zijn als op. En andere juist weer bijzonder goede invloed schijnen te hebben, zoals bijvoorbeeld Sirius. Overigens twee niet sterren. Maar als je dat allemaal zo bekijkt, dan zou ik zeggen, je kunt er natuurlijk in verder gaan. Maar wanneer je erin verder gaat, kom je op een ander kosmisch niveau terecht. Omdat je als geest te maken hebt met die uitstraling van persoonlijkheden. En veel minder met de feitelijke evenwichtsverschuiving en stralingsbeïnvloeding. Die dus op aarde bij de astrologie een rol speelt.
Dank u.
We zijn door de schriftelijke vragen heen. Over het onderwerp. Ik heb nog een vraag.
Ja, ik heb nog een vraag. Maar die is gebaseerd op het volgende. Die vorm die heeft gezegd dat hij op een gegeven moment een visioen kreeg van het atoommodel. Dat heeft hij daarna wereldkundig gemaakt. Zou ik hier het ook mogen maken dat we ook vanuit het niet-stoffelijke leven worden beleerd?
Niet helemaal. U weet wel mooie vragen te vinden. Maar kunt u zich voorstellen dat een totaal bewustzijn van de mensheid als een soort wolk om de wereld hangt? Noemt wel eens gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Op het ogenblik dat je zelf bezig bent met een van de factoren die in dat gemeenschappelijk bewustzijn aanwezig is, dan heb je te maken met alle besef op aarde. En zelfs een mineraal, bij wijze van spreken, heeft een eigen constructie besef, ook al is dat geen denken zoals je dat noemt. Al die dingen zou je dus kunnen aflezen. En dan is het mogelijk dat iemand uit de geestelijke wereld, iemand uit de geestelijke wereld je in verbinding brengt met enkele delen die voor jou belangrijk zijn. En dan het volgende, dan moet je een voorstelling hebben en dan kan die voorstelling gewijzigd geprojecteerd worden en dan zie je het. Dan kan het atoommodel dus gezien worden, maar alleen wanneer er van tevoren een primair concept ten aanzien van het atoom bestaat. En als u het hebt over een vorm, dan zult u met me eens zijn, dat zijn concept van het atoom zoals u het zag. Dus eigenlijk maar zeer simplistisch was de naam van de werking.
Ja, ik heb wel eens wat. In de natuur is niets onverboden. Wat doet een paard met een mathematisch bewustzijn wat het niet tot uiting kan zijn?
Het is daardoor in staat om zijn eigen weg en gangheid, wanneer het geconcentreerd is, veel juister te berekenen dan een mens. Is daardoor in staat tot een veel betere beheersing van zichzelf en een veel juistere afschatting dan de meeste mensen kennen. Het heeft dus wel degelijk in een bepaalde zin betekenis voor het paard, zeker voor het paard dat in het wild leeft. Nou, dan zijn we er kennelijk zo'n beetje doorheen, hè?
Ik wil nog een vraag stellen over het leren, zoals het huidige scholen gaat het leren. Of je naast een vraag of dat goed is voor de mens, of alleen voor de, hoe is uw gedachte daarover?
Ja, begin me niet te vragen wat ik denk van het moderne onderwijs, hopelijk bedoelt u dat niet. Hmm. Ik zou dit willen zeggen. Een kind is over het algemeen best gebaat met een betrekkelijk rigide stelsel, omdat dit een optimale zekerheid biedt en daardoor voor het kind een voortdurend hanteerbaar uitgangspunt blijft in elk avontuur in de wereld buiten dit stelsel. Dat geldt dus binnen het gezin, dat geldt net zo goed op de school. Op het ogenblik dat je te veel variabelen, en vaak in de begintijd al van onderricht, gaat introduceren, ga je het kind in feite brengen in een situatie waarin zekerheden niet aanwezig zijn. Dit blijkt dan over het algemeen door een toename van ongezeggelijkheid van gedrag. En naarmate het kind buiten de school minder zekerheden vindt, zal het in feite agressief zijn tegen de schijnzekerheden die het niet meer als zekerheid, maar in feite als een bedreiging van zijn persoonlijkheid gaat ervaren. Ik meen dan ook dat het moderne onderwijs, en al zijn pogingen om het kind tegemoet te treden, één ding heeft vergeten, namelijk dat wat het kind in de eerste plaats voor nodig heeft, is een zekerheid. En die zekerheid kun je alleen bieden wanneer een vaste orde bestaat die onaantastbaar is. Dan weet het kind waar het aan toe is. En dan kan het op grond daarvan zijn eigen leerervaring doormaken en zal het daardoor ook als vanzelf een richting kiezen van eigen belangstelling binnen het leerkader. Op het ogenblik dat je dat wegneemt of de zaak te veel vervaagt, dus de wereld eigenlijk probeert te maken tot een deel van de school, maak je het kind wel tot deel van de wereld, maar niet meer van de school, zodat het onderricht in feite kwalitatief steeds minder wordt, terwijl het probeert om meer te geven. Het zou minder en meer rigide moeten geven om meer te kunnen betekenen. O jee, je vindt er hopelijk geen onderwijs in de zaal. Dan krijg je het woord, hè. Probeer het allemaal zo goed. Maar het is eerlijk waar. Ik ga maar weer zeggen, er is kennelijk niemand die iets te zeggen heeft. En dan wacht ik altijd even, want er komt er altijd om overheen. Dan ga ik dan maar een beetje afsluiten.
Moet je eens goed luisteren.
Ik heb geprobeerd om die hele zaak een beetje rationeel, een beetje menselijk te benaderen. Hè. En als u zo nagaat wat ik gezegd heb, is het merendeel ervan ook logisch. Dat wil niet zeggen dat ik het hele onderwerp heb behandeld. Dat is duidelijk. Dat kun je niet in een korte tijd. Maar ik heb wel geprobeerd in ieder geval u duidelijk te maken dat uw geheugen beheersbaar is. En ik dacht dat dat voor velen een heel belangrijke mededeling is. Wanneer je oefent in concentratie, dan kun je tot op zeer late leeftijd een perfecte geheugenbeheersing handhaven. Dan behoef je niet senioriteit is vaak iets wat door een soort oerziekte ontstaat. Dat is namelijk nog uit de tijd, ja, zeg maar van de halve eiwitten. Nou, er zijn bolletjes en die hebben dan de neiging bepaalde cellen aan te tasten, de energie op te vreten ook nog. Die kun je dan alleen met extra aminozuren, kun je die aanmerkelijk bedwingen. Ja, dat is zo, hè. Maar wanneer u weet dat uw geheugen functioneert volgens uw willen, dan is het toch echt belangrijk dat u ze oefent in willen. Want uw vermogen tot leren, uw vermogen tot onthouden en ook uw vermogen om het onbelangrijke opzij te zetten, zijn afhankelijk van uw vermogen om u te concentreren en om te willen. Onthoud u één ding. Als het u zelf aangaat, dan moet u kunnen willen. Zodra u echter probeert om met het geheel in contact te komen, moet u juist niet willen. Je kunt de kosmos met je wil niet beheersen, alleen jezelf. Maar je kunt met je wil jezelf zodanig conditioneren dat je niet alleen het willen, de actie, staakt en daardoor de invloed van de kosmos ondergaat, maar zelfs dat je die zo ondergaat dat je geheugen, althans een deel daarvan, kan terugspelen, zodat je in staat bent beter te weten wat het in betekent. Het is allemaal zo reuze leuk, we hebben te leren. Ja, maar wat leren wij eigenlijk? Leren, dat betekent ook leven. Zijn is pas leven wanneer het zijn varianten kent. Leren is het vermogen om varianten in het zijn aan te brengen. Op het ogenblik dat je in staat bent een veelheid van varianten te onthouden, ben je in staat om aan je zijn die gestalte te geven die je op het ogenblik zelf de meest juist aan. Hoe minder je je bewust bent van jezelf, hoe meer je de slaaf bent van het gebeuren. Niemand kan zich helemaal aan het gebeuren onttrekken. Maar wanneer je het gebeuren leert gadeslaan en leert associëren met wat je in je draagt, dan zul je voor jezelf wel steeds de juiste beslissing kunnen nemen. Je zult de juiste benadering kunnen vinden. De hele kosmos is vol van gegevens. Al die gegevens hebben mede betrekking ook op uzelf, of u weet het niet. Die dingen te leren is één ding. Die dingen te weten is wat belangrijk. Maar het belangrijkste is de ervaringen die je ermee opdoet in jezelf te kunnen behouden, zodat je daardoor steeds bewuster kunt leven en leven. Het lijkt een soort tegenspraak wanneer je zegt: zij die de alomvattende werkelijkheid willen leren beseffen, moeten beginnen met zichzelf beheerst te beseffen. Maar toch is het waar. En van daaruit moet je dan verder gaan. U leert meer dan u denkt. U vergeet meer dan u weet. Maar u kunt meer onthouden dan u nodig hebt. U kunt steeds beter gaan beseffen wie en wat u bent. En eerst jezelf kennen is heel erg belangrijk. En dan wil ik niet zeggen jezelf in totaliteit kennen, want mensen die daarmee bezig gaan, die zweven met hun voeten boven de grond en als je dan moet lopen, kom je niet vooruit. Maar ik bedoel werkelijk jezelf kennen in wat leeft er in mij, waarom doe ik de dingen. Dus nog zelf een keer dat even afrekenen, weet je wel, zo van, nou het heeft vandaag nu een stomiteit te begaan. Nou, dat doe je altijd eerst, hè? Want dan begin je misschien wel slapers te worden en dan zeg je, dat heb ik goed gedaan, die paar dingen neem ik er ook mee. gaan dan heb je dus vastgelegd voor jezelf wat de dag betekent. Niet alleen heb je daarmee bepaalde problemen uit de wereld geholpen, maar je hebt ook een soort programma van reacties opgemaakt voor morgen. Juist omdat je jezelf kent, weet je beter hoe je moet zijn. En hoe meer je bent zoals je voelt te moeten zijn, hoe meer je beantwoordt aan de geestelijke en innerlijke werkelijkheid, die toch bepalend is eigenlijk voor alle onstoffelijk mogelijke. Daarom vind ik werkelijk dat u heus ook aan dat willen toch wel een beetje aandacht moet besteden. Je moet weten wat je doet. Wanneer je een keuze maakt en je meent dat het juist is, dan moet je eraan vasthouden. Of de hele wereld nou ja doet of nee doet. Je moet jezelf durven zijn. Je moet je eigen weg durven gaan. Maar je kunt jezelf niet zijn, je kunt je weg niet gaan. Wanneer je daarbij de rechten, de werkelijkheid van alles om je heen, opzij probeert te zetten. En nog een laatste raad, ja. Misschien niet veel meer. Ik zou de raad willen geven om juist in die processen van willen en van leren een beetje pragmatisch te zijn. Niet zeggen dat is de regel. We zeggen dat zijn de feiten. Aan de hand van de feiten en de aanpassing aan de feiten kun je altijd meer leren. Kun je altijd verder komen. Kun je juist ook beseffen wat je gaat doen. Als je uitgaat van een vaststaande regel of theorie zonder meer, dan zul je altijd een deel van je mogelijkheden onontwikkeld maken. Dan zul je een deel van je werkelijke ontwikkeling verzuimen. En geloof me, als je dan overgaat, of je doodgaat, dan moet je proberen om het in te halen, en als het niet gaat, nou ja, dan zit er niets anders op, terug naar de verwijderingsklok. Dus, neem niet kwalijk dat ik zo zeg, was natuurlijk niet nodig, u wist het allemaal al lang. Hè? Maar ja, zo'n klein beetje herinnering, nou, dat kan in dit geval niet kwaad, vergeet het dan maar niet. Als u selectief uw geheugen reinigt, onthoud dan altijd dat je moet volgens datgene wat je bent leven in waarheid. Niet volgens een theorie, maar volgens wat je bent en wat je beseft van je leven. Tja, dat was het. Nou, we zullen nog een schone woord vaststellen. Ja, ik weet niet of Perzel ooit een engel is geweest die het heeft uitgevonden, maar het schone woord, ja. Ook geen witte reus voorbij, maar wel een enorme waskracht. Je wacht de woorden. U geeft drie woorden, ik probeer er wat van te maken.
Zonnebloem.
Ik heb een oor, een zonnebloem. Hè?
Macht.
Ik zou zeggen, de zonnebloem is het symbool van de macht die het oor bezit. Want het oer registreert het geluid. Dus de zon komt de zon. Maar goed, hè? Kan je niet aan. Ja, dat is leuk, hè? Maar waarom zou het eigenlijk niet anders zeggen? Een oer ben ik. En al wat trilt en uit de kosmos mij bereikt, wordt in mij tot een klankenbeeld. Het ik dat vergelijkt, erkent daarin wat werkelijkheden. Vindt daarin een eigen kracht, wordt zich bewust van onvolkomenheden, maar ook van vermogen, zelfs van macht. En ga ik, horend naar de krachten, horend naar die werkelijkheid, mijn eigen baan, en zoek ik zo te vinden iets van eeuwigheid? Ik vind geen eeuwigheid, maar licht. En op dit licht dan steeds gericht, zoals een zonnebloem zich keert voortdurend naar de zon, vind ik iets van de werkelijkheid waarin we zijn. Dan zingen geen sferen, mezelf te zingen. dan dansen geen sterren, maar mij danst nog mij. Want al wat ik ben, wat ik mag beleven, is iets wat tijd en tijdloosheid werd. Ik word met het al door het licht verweven. Ik ben een deel van totaliteit. Ik hoor, ben een centrum van registratie. Dat omschrijft aan zichzelf de werkelijkheid. Ik leef een droom. Ik ben en beleef. Maar wat ik ook ben en hoe ik ook streef, besef ik dat licht. Besef ik die kracht. Dan ontstaat in mij steeds weer die sterke macht die mij mogelijk maakt om mijzelf te beleven en deel te zijn van het al dat ik ken, totdat ik uiteindelijk met alles verweven alleen nog een oer van de eeuwigheid. Zit ik dat zeg? Heel mooi. Ah, mooi. Maar ik kom dicht bij de werkelijkheid. En ik denk dat dat een van de dingen is die we niet moeten vergeten. Onze werkelijkheid is onmiddellijk veel groter dan ons besef. Ja, dat is waar. En we mogen.
Ook een nieuw besef.
Oh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Dat ik nog een paar kunstjes ken als geest die jullie als mens toch leren nadat je dood bent, dat maakt zoveel verschil niet uit. Nee. Ik wou alleen nog dit zeggen. We zijn aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. Ik vond het erg prettig ook dat ik terug mag komen.
Ja, natuurlijk.
Als je het gezellig hebt, dan denk je, nou laten we kijken wat er nog meer zit. Ik heb van sommigen van u ook heel tof gesproken, leuke reacties weer en daar. Maar voor een dank natuurlijk, al wist u niks. En ik praat er ook niet over, dus hoeft u ook geen zorgen te maken. Ik zou zeggen, vrienden, ga naar huis. Wees gelukkig. Wees tevreden. Zo goed als je kunt. En vind je eigen weg, waardoor je steeds meer het gevoel hebt. Dat ben ik zelf werkelijk. En toch geloof ik niet van het al te veranderen. Dat wens ik u toe. Goedenavond.
Dank u wel.